Er wordt voor u voorgelezen het achtste gedeelte van de levensbeschrijving van J.C. Philpott. Het begint met een brief van Joseph Ferry geschreven op 21 oktober 1837 in Oekum. Mijn waarde vriend, ik zie in mijn verbeelding u met onze vriend Tiptaf over uw hoeve wandelen, nu eens over de dingen van deze tijd en dan weer over geestelijke dingen samensprekende, en veronderstel dat uw denkbeelden aangaande het een en ander niet ver uit elkaar lopen. Het zal mij een groot genoegen doen om te horen dat onze waarde vriend dus ten zegen is geweest voor uw ziel en voor al het volk van God, en dat uw kwijnende harten onder hem verlevendigd werden. Ik ben hier een vrijdag gekomen en ik bevind mij door genade zeer wel en gezegend in lichamelijke gezondheid. Van mijn vermoeiende arbeid in Manchester ben ik weer bekomen en ik gevoel mij beter dan sinds enige tijd het geval was. Mijn gehoor te Stamford neemt veel meer toe dan dat het vermindert en ik heb de kapel nooit zo vol gezien dan gedurende dit laatste bezoek. Ongetwijfeld draagt het schone weer en de droge wandelwegen hier veel toe bij. Aangezien er zulk een begeerte is naar het woord, heb ik half de belofte gegeven om hier het volgende voorjaar in de maanden maart en april weer te komen, voorafgaande aan mijn reis in mei naar Londen, wanneer ik dan in maart te Stamford en de andere te Oekum wilde zijn. Ik kan haast niet verwachten dat dit plan de vrienden te Ellington bevallen zal, maar als ik in aanmerking neem de grote dorst die zich hier naar het woord openbaart, gevoel ik mij bereid om onder hen te komen. Dat ik in maart zou komen was het voorstel van de heer de Mervelieu en kwam niet uit Oekum. En het zien van die grote vergaderingen en de grote begeerte naar de prediking te Stamford waren de voorname redenen die er mij toe brachten zijn voorstel in ernstige overweging te nemen. Voor hoever dit werk van God is, vermeet ik mij niet te beslissen, en met het oog op eigen vuilheid en arglistigheid is het mij een wonder mijzelf of anderen ten zegen te kunnen zijn. Ik hoop dat Tiptaf, als hij in deze streken komt, naar Stamford zal gaan, terwijl daar grote begeerte is naar de waarheid. De heer de Mervelieu, dat is de zwager van Tiptaf, stelde voor een galerij in zijn kapel te bouwen, maar ik raad het hem niet aan, omdat er zo weinig kans bestaat tot een voortdurende prediking. Het is wel iets beter met zijn gezondheid, maar zijn borst is en blijft zeer zwak en gevoelig. Onder de vrienden hier is er iemand die mij bijzonder aantrekt, ofschoon hij op geestelijk gebied weinig dagen telt en met de reus zonde nog niet zo vaak in slag geweest is. Hij schijnt door de reus nog niet neergeworpen te zijn, nog ingedoken in de stinkende kuil van een walgelijke natuur. Ik wenste wel dat die reus mij niet zo dikwerf aangreep en zo vreselijk mijn beenderen kneusde. Nu eens gevoel ik de begeerte in mij om nooit meer te zondigen, nog zulke wrede verwondingen te ondergaan, en dan weer is het mij alsof mijn geweten geheel verschroeid is en ik als een verworpene zal leven en sterven. Menigwerf zie ik mijzelf aan voor een uitgeworpene van God en mensen en denk nog eens afgesneden te zullen worden door een onverwacht oordeel of een korte ziekte of sterven in treurige wanhoop. Voorzeker heb ik geen reden om de zonde te liefkozen, aangezien ik haar alsem en gal geproefd heb, maar wanneer ik haar niet lief had, zou mijn strijd geëindigd zijn. O mijn vriend! Het kortstondige genot van de zonde wordt zo duur door ons betaald, en als wij haar eerste vrucht uitgezogen hebben, dan laat ze weinig anders na dan de mond gevuld met as en zandsteentjes. De goddelijke dingen laten geen angel, noch snijdende beroering achter, maar zijn even als het geld dat wij geven aan des Heeren nooddruftige volk. Het mogen een ogenblikkelijke worsteling veroorzaken, toch laat het geen schuld en droefheid achter. Men stelt zich hier veel voor van het bezoek van William Tiptaf dat hij in januari zal plaats hebben. Het lezen gaat hier beter dan te Stamford, maar het is moeilijk om de zaak met lezen voor te zetten, vooral als zij nog zo in wording is. De mensen zijn van hun kindsheid af zo aan het prediken gewend, dat het lezen in de kapel schier geheel geen godsdienstoefening genoemd wordt. En dit is vooral te Stamford het geval, waar velen zijn die hun zitplaats gaarne zouden afstaan voor een andere, al was het op een verre afstand gelegen. Ze zeggen, wat moeten wij doen? En ik antwoord, dat het beter is om de waarheid te horen lezen, dan de dwaling te horen prediken. Het heeft misschien de schijn dat ik meer dan vroeger naar Stamford neig. Als het waar is, dan bestaan daar twee redenen voor. Allereerst omdat ik mij daar op de kansel thuis gevoel, en ten tweede omdat ik daar een begeerte ontdek naar de prediking der waarheid. Tiptaft is daar voor de eerste maal met genoegen gehoord, en het is mijn oprechte begeerte dat hij wederom derwaarts zal gaan. De vrienden te Leicester wensen dat ik op mijn reis daar prediken zal, en het is hoogst waarschijnlijk dat ik dit ook zal doen. Ik zou Tiptaf graag zien, voordat hij naar Londen gaat, en ik heb voorgenomen, zo de Heere wil, op 19 november voor hem te prediken en de 26e te Ellington. Gij zult mij dan 3 maanden lang hebben, alvorens ik wederom vertrek. Ik kan niet verwachten dat gij mijn gewaarwordingen als evangeliedienaar peilt, noch dat ik mij de uwe kan voorstellen. Waar men mij wil horen, en ik mijzelf een thuisgevoel in het spreken, daar wens ik heen te gaan. En waar ik mij gesloten gevoel, daar heb ik geen zin om mij te laten inkerkeren. Te Ellington evenwel gevoelde ik mij vaak op mijn gemak, en ik vind een onverbreekbare vereniging met sommigen dergenen die de vergadering bezoeken. Waar ik mij ook bevind, nergens ontmoette ik meer lieve, gewaardeerde vrienden dan daar. Toen ik te Leicester met de vrienden sprak over mijn oefeningen in het verlaten van de kerk van Engeland, heb ik gezegd dat ik meer uitnemende, waardige, tederlievende vrienden gevonden heb sinds ik haar verliet, en dat al mijn behoeften op veel mildere wijze zijn vervuld dan toen ik afhankelijk was. Ik ben er zeker van dat ik meer geld had om uit te geven, maar wat vrijwillig inkomt, wordt ook mildelijk uitgegeven, terwijl een beperkt inkomen de droesem doet uitdrinken. Gij kent uw inkomsten en durft ze niet te overschrijden. De mijne waren eenmaal vast en zeker. 22 oktober. Wij hadden heden 2 grote vergaderingen en deze namiddag geheel buitengewoon. Ik zag de kapel nooit zo vol. 'S morgens gevoelde ik mij niet vrij, maar 's middags ging het beter. De heer en mejuffrouw M. en mejuffrouw L. kwamen van Stamford. Hij schijnt vast voorgenomen hebben de kapel te vergroten en er een galerij in aan te brengen, waarbij hij rekende dat er voor 150 mensen meer plaats zou komen. Te Nottingham zijn ze van het gevoelen dat de evangeliedienaars het aan God over te laten hebben om het kaf van de tarwe te wannen. S. heeft tegen de doop gepredikt en heeft openlijk 6 kinderen besprengd. Zij willen dat ik wederom naar Nottingham zal gaan, maar ik denk daaraan niet te voldoen ter oorzake van S. zijn dwalingen en spreken tegen de doop. Ik zou me even goed met de vrije wil kunnen verenigen als met de kinderdoop. Ofschoon ik er zelden over spreek, kan ik toch niet dulden dat er tegen de doop gesproken wordt als zijnde een deel van dat geloof dat den heiligen overgeleverd is. Ik hoorde nooit enige bewijsgrond tegen dezelfde ingebracht die wat te betekenen had. S. dacht dat de moorman besprengd werd, omdat hij zich niet kon voorstellen dat deze met zijn natte klederen zou voortgereden zijn. De schatmeester van de koningin Candacee had geen wisselkleed, zelfs geen valies. Ik hoop wel iets te zullen horen van Tiptaf als hij nog bij u is en mocht bij u, en mocht hij u reeds verlaten hebben, dan verwacht ik een grote brief. Doe hem mijn oprecht en toegenegen groet. Ik bid vuriglijk dat de Heere hem zegene en geloof ook dat hij het doen zal. Ik heb hem zien aangenomen en mij verworven. Hij een vat der barmhartigheid en mij des torens. Als ik Warbetons MS zal hebben afgedaan, dat is de levensbeschrijving, hoop ik weder met mijn leerreden voor te gaan, waaraan ik tegenwoordig niets doe. Er is veel vraag naar het antwoord in het bijzonder op de vraag van Barbiers Blok. Tussen haakjes, dat is waardoor wordt een zondaar gezaligd. Dat is ook uitgegeven door Philpot. Welke samenspraak niet bijzonder schijnt te bevallen. Doe mijn liefdegroet aan Drets en alle christelijke vrienden. Uw toegenegen J.C.P. Er volgt weer een brief aan Jozef Ferry, geschreven in Oekum op 8 november 1837. Als gij mij bij uzelf afmeet, dan zult gij het briefschrijven wel niet zulk een aangename arbeid vinden, dat gij twee brieven van mij verwacht voor mijn terugkering te Ellington. Ik geloof dat één u ditmaal genoeg zal zijn. Ik heb het voornemen om op de 15e Oekum te verlaten en ik hoop diezelfde dag te Abingdon aan te komen. Ik ben gevraagd in Newbury te prediken, doch ik kan daarop niet bepaald antwoorden voordat ik Tiptaf ontmoet heb. Het verblijdt mij dat hij bij u met genoegen gehoord werd. Ik twijfel niet of zijn omgang was u aangenaam en gij hebt bij hem zowel een luisterend oor als een vaardige tong gevonden. De begeerte om de prediking te horen en de bekommering van het volk te Oekum draagt er veel toe bij om zo lang mogelijk hier te blijven. Toen ik laatstleden zondag daar predikte en mijn ogen liet gaan over de vergadering en dacht aan hun begeerte om dat woord te horen, gevoelde ik met alle nadruk dat ik vergelijkenderwijs tot een minder gehoor terugkeerde en ik begeerde het evangelie te brengen aan een heilbegeerig volk. En dit is de oorzaak dat ik te meer overhelde om de heer de Merveilleux genoegen te doen als hij mij verzocht hier in het voorjaar weer naartoe te komen. De algemene indruk was dat ik van plan had om hier de winter over te blijven, waaraan ik evenwel sinds juli niet gedacht heb. Onze vergaderingen blijven hier op dezelfde hoogte en als wij eens een schone zondag hebben, dan de mensen van op verdere afstand kunnen komen, is het meestentijd zeer vol. Ik stel mij voor dat de meeste hoorders niet bevoegd zijn om de leraars te beoordelen. Natuurlijk denken ze eerst aan zichzelf, en als zij met genoegen kunnen opgaan en de leraar lief hebben, dan begeren zij hem geheel voor zichzelf te houden. Hij daarentegen gevoelt zich tot die plaats getrokken waar hij zijn bediening met leven en zegen vergezeld ziet gaan, en waar hij een hongerende schare ontmoet, daar is zij bereid haar zodanige spijs toe te dienen als hij te geven heeft. Ja, ik verstout mij te zeggen dat wij reizende leraars een zwervend leven aannemen en steeds verandering wensen. Populair te zijn heeft ook zijn gevaarlijke bekoringen. En grote vergaderingen zijn aangenaam voor het vleeselijke gemoed. Doch ik denk zozeer door verzoekingen en zonder belast en neergebogen te zijn, dat gemeenzaam te wezen minder bekoorlijkheid voor mij heeft dan voor velen. Een mens, voortdurend vol van kwaad en zonde, heeft niet veel waarop hij zich verheffen kan, en ligt onder gedurige vrees dat God misschien zijn mond sluit of hem neervelt onder zijn vermetelheid. Als boer zijt gij zeker niet zeer trots op uw onbehagelijke zieke lammeren, en als prediker kan ik mij waarlijk niet verheffen op mijn ziekelijke gebeden en bezoedelde leerredenen. Ook kan ik mij niet veel beroemen op mijn dagelijkse afkerigheden. Ongevoeligheid des harten, ontevredenheid, bezoedeling en verfoeielijke onreinheid. Soms weet ik het niet, dat wat er nog van mij komen zal, en ik ontwaar een vrees nog eens als verworpene te zullen leven en sterven. Ik bevind dat de zonde grote macht over mij heeft, en hoewel ik steeds bij vernieuwing tot de Heere roep om verlossing, blijkt het dat ik ontzaggelijk zwak ben, wanneer de verzoekingen op mij aankomen. O pijloos monster, vuile zonden, wat bracht gij kwelling, vloek en wonden? Ik bemin ze en ik haat haar. Ik begeer van haar macht verlost te worden en toch ben ik niet voldaan zonder haar vergiftige zoetigheden in te slokken. De zonde, zij is mij onafgebroken metgezel en mijn dagelijkse vloek. De adem van mijn mond en de oorzaak van mijn zuchten. Mijn spoorslag tot het gebed en mijn hindernis in hetzelfde. Die de zaligmaker zoveel deed lijden en de zaligmaker dierbaar maakte, die ik alle vermaak bederft en alle elke pijn en prikkel toevoegt, die de ziel doet uitzien naar de hemel en een ziel doet rijpen voor de hel. Vriend Jozef, kunt gij mijn raadsel oplossen? Is uw hart gelijk als het mijne? Zei een van de ouden. Kom dan tot mij op mijn wagen. Wij zullen doorgaande onverenigd zijn, tenzij het hart van de mens is tegen de mens. Gelijk in het water het aangezicht is tegen het aangezicht. Zwarten en blanken zullen tezamen geen goed regiment vormen, en reine handen zullen bevuilde handen niet aanvatten. Ik geloof dat ik nooit zal kunnen leven en sterven als een fariseer. Ik moet gerekend worden onder de zondaars, de gemengde krijgsbenden van overspelige Davids, afgodische Manasses, valszwerende Petrussen, vervolgde Saulussen, afhoererende Corinthiërs, bespotte dieven en zelfveroordelende tollenaars. Vergeving en onschuldig verklaard is een klein woord en dat is alles. Verlossing, ook van zichzelf behouden, is een Bijbelse waarheid en niets meer. Sommigen mogen ze een algemene, anderen een bijzondere uitdrukking noemen. Deze haar als een Arminiaanse, gene als een Calvinistische tekst aantekenen. Met deze dingen elkaar betwisten en beoorlogen. Een verloren, door zonde getroffen, buigend en bukkend, der wanhoop nabijzijnde ellendig zondaar, wiens schuld onbetaalbaar is, deze roept om zijn persoonlijke toepassing als zijn enigste redmiddel en enigste hoop. Nu eens wanhoop ik ten ene male aan de zaligheid, en dan gevoel ik mij wederom zo zorgeloos, alsof de hel geen wraak en de hemel geen liefde had, alsof de zonde geen alsem had en vergeving niet zoet waren, alsof er geen God was die het kwaad merkt en geen duivel bestond om het toe te verzoeken. Gij moet dus niet verwachten, mijn vriend, dat uw winterhuisgenoot ontzaggelijk aangewonnen is in voortgaande heiligmaking en beterschap van het schepsel. Gij zegt niet veel van mijn voornemen om in maart u wederom te verlaten. Ik veronderstel dat gij mij al te weerspannig en eigenwillig beschouwt om naar iemands wil en raad te luisteren dan mijn eigen. Ik hoop niettemin dat wij aangenaam zullen samen zijn in de wintermaanden die spoedig daar zullen zijn. Het verblijdt mij te horen dat uw familie wel is, en ik beveel mijn innige liefde aan al de kinderen te verzekeren. Mijn hartelijke groet aan de heren mejuffrouw T. en de dames C., alsmede aan uw geliefde vrouw, en geloof mij steeds te zijn uw toegenegen vriend J.C.P. Voor de winter keerde hij terug naar Ellington en hij bleef daar tot het einde van maart 1838. Maar steeds gevoelde hij een vurige begeerte om wederom onder de vrienden van Ockham en Stamford het woord te verkondigen, waarom hij in de laatstgenoemde plaats de maand april verbleef. Omstreeks deze tijd schijnt voor het eerst het voornemen bij hem opgekomen te zijn om een voortdurend verblijf in dit gedeelte van de omtrek te bepalen. Gedurende 3 jaren van zijn reizende en zwervende leven als hulpprediker in verschillende plaatsen zag hij uit naar een meer bepaald en gevestigd thuis en naar een volk dat hij kon aanmerken als zijnde bijzondere zorg toevertrouwd, met wie hij gezegd kon worden in meer vertrouwelijke betrekking te staan dan hij geweest was met die gemeenten die hij als haar tijdelijke leraar gediend had. Wanneer daarom de vrienden te Stamford, bevreesd als ze waren dat hij zich te Ockham zou vestigen, hem uitnodigden tot hen te komen en blijvend hun leraar te zijn, waarbij zij hem een bepaald inkomen verzekerden, sloeg hij hun aanbieding niet in 1 keer af, maar hij vroeg enige tijd van beraad om hun uitnodiging te overwegen. En thans naderde ook de tijd van zijn huwelijk met de oudste dochter van de heer Kiel, die de voornaamste, zo niet de enigste steun was van de zaak te Ockham. En ook deze heer voegde er zijn beweegredenen bij om zijn bepaald verblijf in dat gedeelte des lands te vestigen, zodat toen hij in juni naar Londen ging, hij zijn vriend verliet met het bijkans bepaald voornemen om in het najaar terug te keren en zijn voortdurende verblijf te Stamford te vestigen. Op 30 april 1838 schrijft hij in Ockham een brief aan Joseph Ferry. Mijn waarde vriend, het smartte mij zeer uit een allerliefste en broederlijke brief van onze lieve vriend Dredge te vernemen dat gij zozeer bedroefd waart door hetgeen ik u in mijn laatste letteren vermeldde, dat ik voornemens was om mij hier te vestigen. Geloof mij, lieve vriend, wanneer ik mij niet in de noodzakelijkheid gebracht zag om een bepaald verblijf en een woonplaats voor mij te kiezen, ik zou mij zeer lang moeten bedenken om er toe te komen mijn post te Ellington te verlaten. En had ik er toe kunnen komen, wat misschien beter voor mij geweest was, om ongehuwd te blijven, het zou bepaald tegen mijn zin en wil geweest zijn om een verblijf te verlaten, dat niet alleen uw vriendelijkheid en gastvrijheid, maar ook onze vereniging in goddelijke dingen altijd zo verkwikkend en aangenaam maakte. Ik zal nooit vergeten dat nu gedurende bijna 3 jaren, in plaats van te verminderen, onze vriendschap steeds is toegenomen en dat gedurende al die tijd geen onvriendelijk woord, ja, ik geloof zelfs geen onvriendelijke blik tussen ons plaatsvond. Welke onvriendelijke gedachten of gewaarwordingen de Satan of onze snode harten gesmeed hebben, ze zijn genadiglijk binnengehouden in onze harten. Aangezien gij mij nooit dwarsboomde of tegenstond en inderdaad er alleen op uit waart om mijn wensen te vervullen, zo kan ik mezelf niet vertrouwen van gelijke goedaardigheid te zijn, terwijl ik niet weet hoe knorrig en boos ik zou geweest zijn wanneer gij mij op mijn tenen getrapt had. Maar gij zijt wel bedachtzaam genoeg geweest dat ik 2 of 3 likdorens heb die niet veel drukken kunnen uitstaan. En wat betreft mijn ontvangst en behandeling als evangeliedienaar door u en enkele anderen, kan ik niets anders zeggen dan dat ik er volkomen van overtuigd ben dat gij veel te goed over mij gedacht hebt en blind zijt geweest voor de grote gebreken die ik dagelijks in mezelf zie en gevoel. Ook verwacht ik niet ter enige plaats waar ik ook komen mogen, vergelijkenderwijs over het geheel zulke horens te zullen vinden als de Ellington, die mijn richting en bepaling van de dingen zo verstaan, aannemen en gevoelen, nademaal wij in de meeste zaken van 1 gezicht en van 1 gevoelen waren. Ik gevoel een wezenlijke zielsvereniging met de weinigen daar, die, gelijk onze vriend Dredge het eens naar waarheid uitdrukte, tezamen komen om God in oprechtheid te aanbidden. En het was de begeerte van mijn ziel, niet te lezen om te lezen, nog te bidden om te bidden, of te prediken om maar te prediken, maar om beweldadigd te worden met de tegenwoordigheid en de kracht des gezegende geestes in dat alles, opdat onze ziel daardoor gesterkt en opgebouwd werd. En ofschoon ik door zwakheid des vleeses, door ongevoeligheid des harten, door dodigheid van de ziel, door de verzoekingen des Satans en terugtrekking van Gods tegenwoordigheid, dikwijls gebonden, geboeid en gesloten was in hart en lippen, nochtans mag ik tot eer en verheerlijking van God zeggen, zo ik ooit toenadering mijns harten in het gebed gevoelde, of mijn ziel uitgebreid en mijn mond geopend was in de prediking des woords, indien niet alles bedrog en kunstige verdichting eender natuurlijke nabootsing van de werking der genade was, dan heb ik beide gevoeld op de kansel te Ellington. Ik heb iets gevoeld van hetgeen Bunyan zegt in zijn overvloedige genade, en met betrekking tot die dingen heb ik gehandeld als verzekerd zijnde, dat zij volkomen zekerheid onder ons hebben. En ik was zeer in mijn schik met die lieve brief van mijn vriend Dredge, en ik gevoelde een wezenlijke zielsvereniging met hem. Hoe 1000 maal verkieselijk is de vriendschap van enkele wel wezenlijk begnadigde, hemels onderwezen zielen, boven een gemaakte, zoetsappige broeder, die en zuster, die van geestledige belijders. Wanneer een mens begint te twijfelen, te vrezen en zichzelf te onderzoeken, zal hij even gelijke oefeningen bij anderen opmerken, en algemene liefdadigheid zal op de wortel verwelken. Gij en ik, mijn vriend, kunnen niet zeggen dat de zonde geen heerschappij over ons heeft. Helaas, helaas. Dagelijks en elk ogenblik gevoelen wij haar kracht en wij zuchten en kermen soms om verlost te worden van de reuzenkracht van de verdorvenheden die ons gevangen schijnen te nemen naar haar wil. Hoewel de zonde een lekkere beet is voor ons vleeselijke gemoed, toch grieft zij onze ziel, vernietigt onze bewijzen, neemt weg onze kenmerken en schijnt vaak onze zaligheid onmogelijk te maken. O, wat strikken en verzoekingen weet de ervaren duivel voor onze voeten leggen, en zelden zien wij de strik alvorens wij de smart gevoelen. En een prediker ook maar al te zeer. Ach, ik denk dat wanneer ik in mijn ware gedaante aanschouwd werd, en als dat venster waarvan de Wesleyanen spreken, in mijn boezem geplaatst was, wat zou er dan een vuilheid en een snoodheid te zien zijn? Zonder twijfel moet ik een erezuil van genade en barmhartigheid zijn, als ik behouden zal worden van schuld, vloek en de kracht der zonde. Slechts weinigen weten wat de zonde is. Wie denkt aan een vuursprank die uw kleine jongen kan vertreden en uitblussen? Dat ze uw korenhopen schuren, huizen met al hun inhoud en wat ze bereiken kan verbranden en in de as legt? Zodanig is de zonde. Zie een klein vuur, hoe groot de hoop houts dat het aansteekt. Wij gevoelen dat wij geen kracht hebben tegen de zonde en wij zijn verzekerd dat alleen het bloed van Christus reinigt van de schuld en de vuilheid van de zonde. En alleen zijn genade van haar macht en heerschappij verlost. Laatstleden vrijdag ben ik hier gekomen en ik heb gisteren 2 maal voor een grote schare gepredikt. 'S morgens gevoelde ik mij wat gebonden, maar desmiddags was ik goed op mijn gemak. Wanneer er zich geen geschikt huis te Stamford vinden laat, hebben wij het plan om het eerste jaar of zo een intrek te nemen. Zeer waarschijnlijk denk ik in juli te trouwen. Doe mijn liefde groet aan mijn vriend Dretsch, mejuffrouw Wild, enzovoorts. Uw toegenegen vriend, J.C.P. De volgende brief is gedateerd in Londen op 4 juni 1838. Aan Joseph Ferry, mijn waarde vriend. Zo ben ik dan in deze drukke hoofdstad, waar zo ver men zien kan, schier allen het hunne zoeken en niet dat van Jezus Christus. En toch is hier ongetwijfeld een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Het bericht van uw grote verlies der ooien heeft mij zeer bedroefd. Ik houd mij verzekerd dat de beproeving in de voorzienigheid die gij in de laatste tijd zo bij herhaling ondervindt, als hete as en een blaasbalk geweest zijn voor het bedenken des vleeses dat vijandschap is tegen God. Maar ook is het waar dat zowel de schrift als de algemene ervaring der gelovigen getuigenis geven. Dat verliezen en kruis in de voorzienigheid kenmerken zijn meer voor dan tegen degenen die God vrezen. Gisteren predikte ik 2 keer voor grote vergaderingen. Vooral de samenkomst in de avond kon buitengewoon groot heten, aangezien niet alleen alle zitplaatsen bezet waren, maar ook velen stonden en zaten in de gangen, op de trappen naar de galerijen en in de vensterbanken. In de morgen was ik niet bijzonder vrij, maar des avonds vond ik veel opening. Maar waarlijk, ik gevoel me zeer ongeschikt om het zij in Londen of ergens anders te prediken, en ik wilde veel liever in Jericho vertoeven, totdat mijn baard gewassen waren. Niettemin hoop ik dat de vrienden van de Zoërkapel geen reden gehad hebben om te denken dat sinds ik hen zag, mijn zwaard rust had en lemmer en gevest met een dikke roest bedekt was. Tot aan het einde van mijn reden gevoelde ik dat ik niemand nog iets ontzien wilde, ten koste van de vrijspraak van mijn eigen geweten. En ik begeerde dat elke pijl mocht dringen door de openingen der wapenrusting in het hart. Dat moet ik evenwel overlaten aan hem, die 2 maal gezegd heeft dat de sterkte Godes zijn. Ik was door mijn inspanning niet zo vermoeid als ik verwacht had, en ik gevoel mij heden in weerwil van mijn afgebroken rust bijzonder krachtig en opgeruimd. Ik heb deze dag nogal veel gewandeld, en ik ben zo even teruggekeerd van Jew te horen, die enkele goede dingen zei, ofschoon niet geheel overeenkomende met onze richting. Ik heb het plan om Deo Volente hem nog eens te horen, aangezien hij elke maandagavond hier in de nabijheid predikt. Hij is zeer rechtzinnig in de letter der waarheid en predikt meer bevindelijk dan de meeste evangeliedienaars in Londen. Uit zijn prediking wordt het mij duidelijk hoe gebrekkig ik ben in het aanvoeren van de schrift. Hij haalt ze veel malen aan en zelfs dikwijls op een punt. Ik heb mij voorgenomen van de gelegenheid om onderscheidene leraars te horen terwijl ik in de stad ben, goed gebruik te maken opdat ik te meer mogen gevoelen wat het zegt om een toehoorder te zijn, en welke spijs en welke prediking het meest aan de zielen nooddruft beantwoordt. Het deed mij een genoegen uit de brief van Dretsch aan Ash te vernemen dat hij John Kay met instemming gehoord had. Het zou een gewenste beschikking zijn wanneer gij hem nu en dan eens onder u moogt hebben, aangezien gij waarschijnlijk geheel verstoken zult zijn van een voorganger. Ik geloof dat hij voor de waarheid strijdt en menig kenmerk van goddelijke onderwijzing bezit. Ik verwacht evenwel niet dat hij voortdurend een grote menigte tot zich trekken zal. Ik ondervind dat deze bedrijvige stad mijn gemoed wel eens aftrekt en ik word maar al te vaak weggevoerd door haar gedruis en verblinding. Evenwel bewandel ik haar straten als iemand die geen gemeenschap heeft met de bedrijvige menigte. Deze morgen hoorde ik dicht bij de bank die oude heer Wilkinson prediken. Hij schijnt een goede oude man te zijn en is zeer minzaam, zo dat hij door zijn prediking honderden zoekt mee te nemen. Hij sprak over de zonde tegen de Heilige Geest en gaf niet onduidelijk te verstaan dat hij het bedrijven van die zonde thans niet meer mogelijk achtte. Hij is het laatst van de Romeins school gekomen en is rechtzinnig in de leer der waarheid. De gangen waren geheel vol en ik heb van het begin tot aan het einde moeten staan. Ik ondervind dat er maar weinig predikers zijn die de spijker recht op de kop treffen. Ik bemerkte deze morgen in de preek van dien oude heer overvloedige gelegenheid om zich af te scheiden van het verkeerde, ofschoon hij er nooit op wees. Onder allen die ik hoorde was er niemand die aanleiding gaf tot de voorstelling dat er ook een nagebootste godsdienst en een valse bevinding kan bestaan. Die oude heer zou de actiehandelaars rondom zich verzamelen wanneer hij sprak over valse banknoten en vervalste wisselbrieven. De muren van zijn kerk vormen een gedeelte van het kapelplein waar het wisselkantoor gelegen is en velen zijner hoorders zijn daar makelaars. Meest elke dag ontvang ik uitnodigingen om te prediken, maar zie mij gedrongen ze allen af te wijzen, aangezien ik 2 avonden in de week moet spreken in de Zoarkapel, boven mijn werk op de dag des Heren. Gij ziet ongetwijfeld met verlangen uit naar de overkomst van Tiptaft en stelt u veel genot en zegen voor, zo van zijn prediking als van zijn omgang. Het zal mij verheugen om te horen dat de Heer hem gezegend heeft op de kansel en in zijn samenspreking. Terwijl ik deze avond nog spreken moet, zult gij het met mij ten goede houden dat ik hier nu ineens afbreek, mij tekenende uw oprechte en liefhebbende vriend, J.C.V.P. met mijn christelijke liefdegroet aan de vrienden. De volgende brief is gedateerd in Londen op 12 juni 1838 aan Joseph Ferry. Mijn waarde vriend, ik heb uw vriendelijke letteren in goede welstand ontvangen. En aangezien het natte weer mij thans een ledig uur biedt, zet ik mij neder om u dadelijk te antwoorden. Ik heb nu de helft van hetgeen ik in Zoar op mij genomen had volbracht, en ik heb reden te over om den Heere te danken, dat ik tot zover geholpen ben. Ik geloof dat ik nooit zo diep doordrongen was van mijn ongepastheid en onwaardigheid tot het predikambt dan gedurende mijn tegenwoordige bezoek in de stad. Niet omdat ik als overgelaten was aan mijn eigen ellendige dorheid en nietigheid, of omdat ik mij meer dan gewoonlijk gebonden en gesloten gevoelde, nee. Ik heb alle reden van dankzegging dat ik mocht strijden voor de dingen der zaligheid op zulke wijze als voor mij een weldaad is. De morgenvergadering op gisteren, dat was zondag, die was zeer talrijk, zodat alle zitplaatsen boven en beneden, benevens de gangen, bezet waren. Ik kan niet zeggen dat ik mij bijzonder op mijn gemak gevoelde. Na de dienst ontving ik 5 verschillende uitnodigingen om te prediken. Te weten te Dunnow, Essex, te Winsmore Hill, op een plaats aan de weg naar Brighton, bij Mr. Toler's Cower Street en voor de vereniging van de oude pelgrimsvriend. Van alle deze heb ik alleen de laatste maar aangenomen, omdat ik meen dat 2 keer preken op zondag in Zoar, een woord van vermaning te spreken zoals zij het noemen, schoon ik er een korte preek van maak, en dan nog te spreken op dinsdag en donderdagavond overvloedig werk genoeg is voor mijn zwakke borst. Ook gisteravond was er een grote schare opgekomen, zodat het van alle zijden bezet was. Wel, zult gij zeggen, kon die oude natuur dit wel verdragen, zwol zij daar niet op bij zulk een gezicht? Ach, mijn vriend, ik had druk werk met de kleppen te openen, om dit stinkende gas te laten afvoeren. Vooreerst gevoelde ik dat nieuwheid en prikkeling een vergadering kan samenbrengen, ook bij gemis van hoger macht. Dan de man die op zijn hoofd staande zou prediken, 10 maal zoveel volk zou trekken dan ik. Ten tweede gevoelde ik mij onkunde en gebrek aan ondervinding. Mijn diepe bezoedeling en zondigheid en algehele onbekwaamheid en onwaardigheid om een onderwijzer en leidsman van het volk te zijn. Niettemin mocht ik strijden voor de kracht der levende godzaligheid en daarmee gepaardgaande gebreken en hindernissen van de weg. En ik poogde aan te tonen dat het geen gemakkelijke of gewone zaak is om een christen te zijn. In het bijzonder richtte ik mijn pijlen tegen hen, die naar luid hunner prediking reeds in de derde hemel geweest zijn of nog zijn, en nochtans nooit spreken van beproevingen in evenredigheid van hun geloof. De heer Trichs van Plymouth was mijn onmiddellijke voorganger, en men zegt dat hij immer de kapel vol had. Mij werd gezegd dat er slechts 4 of 5 leraars zijn die de plaats kunnen vullen, onder welke zijn John Kershaw, William Tiptaf en ook mij onwaardige rekenen. Ik had bij mezelf het voornemen opgevat dat ik ditmaal niet het avondmaal in Zoar wilde bedienen. Maar Justins drong mij zo vriendelijk en zei dat de vrienden het zo graag wilden, zodat ik geen vrijheid vond om het af te slaan. Gij weet hoe afkerig ik ben mijzelf voorop te plaatsen en ik kan zeggen schier nooit zulke besef mijner onbekwaamheid en onwaardigheid gevoeld hebben. Maar de bediening die was plechtig en ik mocht met eenvoudigheid en oprechtheid bidden en spreken. De galerijen waren vol met toeschouwers en ik veroorloof mij te zeggen dat ik aan het einde van de plechtigheid enige opmerkingen opperde die niet velen bekoren. Een vrouw kwam naderhand tot mij in de kerkenraadskamer om mij terecht te wijzen, wat haar evenwel niet gelukte, hoewel ik haar bevinding, die zij mij mededeelde, treffend vond. Een juffrouw uit Kennington, een weduwe, die een inrichting voor meisjes heeft, waarvan 24 gebruik maken, kwam laatstleden dinsdag mij bezoeken in de kerkenraadskamer met wie ik gisteren een samenkomst had. Ik kan haar gehele geschiedenis niet meedelen, maar zij schijnt jarenlang onder geestelijke oefeningen te zijn geweest. Nu omstreeks 2 jaren geleden kreeg zij van een vriend mijn brochure over de Kerk van Engeland te lezen, die volgens haar eigen getuigenis haar de ogen opende en uit de staatskerk dreef. En geen voedsel voor haar ziel vindende onder de afgescheidenen, verenigde zij zich met hen die samenkomen tot het lezen en bespreken van de Heilige Schrift. Bij het ontdekken dat sommige van dat gezelschap in bekende en openbare zonden leefden, verliet zij hen en dacht erover tot de kerk terug te keren. Maar door een bijzondere samenloop van omstandigheden kwam haar mijn winter voor de herfst leerrede in handen, waardoor zij tot de beslissing kwam niet terug te gaan. En toen zij de Gospel Standard las dat ik in Zoar was, besloot zij herwaarts te komen en mij te ontmoeten en mijn raad te vragen om wat nu te doen. En toen zij zag dat ik nog zo jong was, en gelijk ik veronderstel roodachtig als de jeugdige David, nam zij voor haar gemoed aan mij niet te ontlasten, tenzij ik een tekst behandelde die in de vorige jaren met kracht aan haar gemoed was toegepast. En toen besloot zij vrijuit te komen en mij raad te vragen hoe te handelen. Zij zei er niet tegen op te zien, al moest zij ook al haar scholieren missen, wanneer zij mij wist waar te gaan en wat te doen. In sommige opzichten beviel mij haar spreken wel, doch zij schijnt een slechte opvoeding genoten te hebben. Zij is geheel een juffrouw op haar eigen manier en wijze, maar zij zei geen bezwaar erin te hebben, al waren haar metgezellen nog zo onbemiddeld en arm, als zij de waarheid maar horen kon. Ik kon haar echter geen andere raad geven, dan dat zij wijsheid en onderwijs bij de Heere moest vragen. De arme Henry Fowler ontsprong zaterdag weder een bloedader, en hij kon dus gisteren niet prediken. De diakenen verzochten mij om 's morgens voor hem op te treden, maar omdat het bepaald was dat ik hier zou prediken, kon ik dat niet op mij nemen. Ik dank u zeer voor uw vriendelijke uitnodiging van mij en mijn geliefde, waarvan ik ter gelegene tijd gebruik hoop te maken. Ik kan de juiste tijd nu nog niet bepalen, aangezien het zal afhangen van ons bezoek te Plymouth. Ik denk nog een week in de stad te blijven en dan mijn moeder te bezoeken. maar gij kunt erop rekenen dat ik trachten zal enige tijd bij u door te brengen. Ik hoop dat gij mij dikwijls schrijven zult, want in ernst, onder al degenen met wie ik briefwisseling houd, zijn die van u mij het meest aangenaam. Ik heb een klein briefje aan Tiptaf geschreven, en nu, lieve vriend, met de verzekering mijner christelijke liefde aan mijn vriend Dretsch en al de vrienden, uw toegenegen vriend, J.C.P. Op 24 juli 1838 trad hij in het huwelijk te Oekhem en ging dadelijk daarna met zijn jonge vrouw op reis om zijn moeder een bezoek te brengen, die toen te Plymouth woonde. Op hun reis verwijlden zij enige dagen in de hoofdstad, van waar zij langs de zuidkust naar de plaats van hun bestemming reisden. Zijn moeder, die reeds zo lang had uitgezien dat haar zoon zou trouwen en naar genoegen gevestigd worden, ontving zijn jonge vrouw met al de warmte en de toegenegenheid van een liefhebbend hart, en ook haar dochters deelden hartelijk in de vriendelijke welkomst. Terwijl hij daar was, onthield hij zich van te prediken en was een trouwe hoorder van de heer Trichs. Aangezien hij zulk een ernstige begeerte koesterde, dat zijn eigen prediking mocht gezegend en toegepast worden aan de harten van des heren volk, die later zijn toehoorders zouden zijn, wilde hij ook in deze tijd elke gelegenheid om een goed en begenadigd man te horen niet ongebruikt laten voorbijgaan, en hij nam telkens met blijdschap zijn plaats onder de menigte in. Want hij meende daardoor meer in te dringen in de behoeften der toehoorders, en zodoende beter te kunnen spreken tot hun harten, uit kracht van eigen kennis en ondervinding aan hun klacht, behoefte en begeerte. Hoezeer hij overtuigd was van zijn eigen gebrek en een ernstige begeerte had, dat de Heere zijn prediking voor zijn volk ten zegen mocht stellen, kan de lezer opmerken uit de volgende brief die hij aan de heer Ferry schreef gedurende zijn verblijf te Plymouth. Dit is het einde van het achtste gedeelte, u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.